probleem is dus niet de kunststof, maar het afval of wat we doen op het einde van de levenscyclus met die kunststof. En de chemie heeft in dit verhaal een zeer grote rol te spelen, met name in de circulaire economie. En dat zal ook meehelpen, net zoals de transitie naar een lage koolstof-economie.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? En welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? De cijfers, de genen, ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Laat vandaag het woord chemie vallen en je botst op een muur van verontwaardiging. Alsof de sector zich niet bekommert om de milieuproblemen. Denk aan PFOS, de plastic soep in de oceanen en de opwarming van de aarde. Maar dat verdient de sector niet, verdedigt Gans Kazier. Hij wil dringend meer nuance en emotie in het chemieverhaal krijgen en dan nog liefst op een heel positieve manier. Dat wordt geen walk in the park voor de topman van twee chemiedivisies en hoogste Belg bij het Britse chemieconcern INEOS. En ook niet als voorzitter van Essentia, de federatie van Belgische chemiebedrijven. Als jonge bio-ingenieur zat de geboren Oostendenaar op de eerste rij toen de Britse miljardair Jim Ratcliffe in 1995 de Antwerpse chemiepoot van oliemaatschappij BP kocht. En daarmee 3 jaar later INEOS uit de grond stampte. Anno 2022 produceert de groep onder meer solventen voor farmaproducten, chloor voor water, polymeren voor de bouw en carbon voor auto's, fietsen, vliegtuigen en defensie. Wereldwijd telt het 194 productievestigingen, waarvan 11 in ons land en samen 3050 medewerkers. Voor wie het nog niet wist, Hans Kazier woont in Lausanne, vlakbij het Zwitserse hoofdkwartier. En wanneer hij daar naar de bergen kijkt, ziet hij de impact van de klimaatverandering en beseft hij als geen ander dat de chemische industrie voor een gigantische uitdaging staat. Tegelijk doet hij ook niet flauw over het feit dat de transitie tijd zal vergen, terwijl de wereld onmogelijk nog zonder kunststof kan. Maar om dat bijzonder complex verhaal op een feitelijke en tegelijk empathische manier positief in de krant te krijgen? Tja, het probleem is dat je immers geen fenol kunt kopen in je warenhuis. Maar daarom geven we hem hier de kans om het fundamenteel belang van zo'n chemische grondstof alsnog uit de doeken te doen.
Goedemiddag Hans. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Als ik in uw schoenen zou staan, zou ik echt wel gefrustreerd zijn als mijn bedrijf telkens weer wordt geviseerd als dé grote vervuiler. En nu hecht zich daar trouwens ook voortdurend blauw aan die aanvallen van die klimaatactivisten. Om het zelfs met uw woorden te zeggen, ik heb zodat de indruk dat ze tegen alles zijn. Anders gezegd, het debat over de sector mist alle nuance.
Ja, ik denk persoonlijk van wel. Het is gemakkelijk om populistische one-liners te lanceren in de media. En vaak ook door politici. En spijtig genoeg blijven deze dan hangen. Het feit blijft echter dat chemie en basischemie toeleveren aan bijna zo niet alle andere waardeketens. Dus met andere woorden, chemie is overal rondom u heen, rondom ons heen, in talloze toepassingen. Van de tandpasta die je gebruikt wanneer je opstaat, tot het papier van de krant of uw iPad, een aspirintje, vaccins, eigenlijk alles wat in het hospitaal gebeurt. Maar ook gewoon thuis om u heen, uw wagen, de trein of de fiets die u neemt naar het werk, tot bijvoorbeeld hoogwaardige smeermiddelen die gebruikt worden in windmolens, of de voetbal die u gebruikt. En chemie is voor de meeste mensen een verre onbekende. Een woord dat geassocieerd wordt met grote industriële complexen, waarvan alles en nog wat gebeurt dat de meeste mensen niet kennen en ook niet verstaan. En misschien doet dat ook denken aan scholen van middelbaar, de proefjes die daar gebeuren, rare stoffen met rare kleuren en geuren, die achteraf moeten gescheiden, ingezameld worden enzovoort. En het roept eigenlijk een beeld op dat niet correct is. Het mist duiding. En vooral het ruimere kader. En de media heeft eigenlijk iets te weinig aandacht voor de positieve kant van chemie. Want alles, maar dan ook alles, is chemie. En daar zorgt de sector voor. En dat maken wij mogelijk.
De Green Deal en de Europese Klimaatwet zou willen dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is. En dat wil men ook bindend maken. De chemieindustrie en dus ook INEOS staat dus uiteindelijk wel voor een gigantische uitdaging om die CO2-voetafdruk tot nul te herleiden. In alle eerlijkheid, maar gelooft u in die haalbaarheid van zo'n netto-nuluitstoot?
Wel, als ingenieur geloof ik heel sterk in technologie en in het menselijk kunnen. Dus denk ik ook dat een netto-nuluitstoot mogelijk is. En INEOS werkt hier ook actief aan mee. We hebben niet alleen een net-zero-commitment tegen 2050, maar ook de weg daarnaartoe uitgetekend. Van onderuit en ook tussentijdse doelen gesteld. Tegen 2030 zal INEOS Groep 33% van onze uitstoot reduceren, met 2019 als basis of referentiepunt. En dat doel is duidelijk onderbouwd. Het is dus per INEOS business, maar ook iedere productiesite heeft dus een stappenplan. Weliswaar met de kennis van vandaag en in een wereld zoals we die kenden voor de COVID-pandemie, voor de oorlog in Oekraïne en ook voor de energiecrisis. Maar ik moet zeggen dat we toen eigenlijk al beseften dat dit enorme investeringen zal vergen in bestaande installaties, maar ook in onderzoek en ontwikkeling. Want de volledige technologie om tot een nuluitstoot te raken, die bestaat nog niet. En dan is de vraag eigenlijk of de gemeenschap, u en ik, iedereen, hiervoor zullen willen betalen of kunnen betalen. Of we liever die producten goedkoper importeren uit andere regio's, waarbij het klimaat de verliezer dreigt te worden. Als ik denk aan bijvoorbeeld additionele uitstoot door transport, productie in landen met een lagere milieunorm, maar ook natuurlijk werkgelegenheid, know-how, de toegevoegde waarde en de impact op de andere waardeketens.
Het is duidelijk, klimaat is een heel belangrijk issue voor de sector, maar Essentia, waar u de voorzitter van bent, heeft lang niet zo lang gewacht tot op vandaag om daar iets aan te doen. In 2009 heeft het zelfs al een duurzaamheidsrapport gepubliceerd, als een van de eerste sectoren, denk ik, in ons land. Jullie hebben niet gewacht dus op die Green Deal of op de klimaatmarsen, maar willen wel degelijk een voortrekkersrol spelen op Europees niveau. We zijn dus nu 13 jaar later. Lukt het een beetje?
Wel, eerst en vooral Essentia, de sector van de chemie en de life sciences, is inderdaad ambitieus. En wij waren ook de eersten om een duurzaamheidsrapport uit te brengen. Nog voor dit een sexy woord werd. En zijn zeker in die zin een voortrekker. We hebben ook resultaten kunnen tonen. Zo bijvoorbeeld, er zijn verschillende factoren, maar om te kijken naar de CO2-uitstoot van de Belgische chemie en life sciences, die is sinds 1995 met meer dan de helft gedaald. Terwijl dit hand in hand gegaan is met economische groei en ook extra jobcreatie. De sector heeft ook volop geïnvesteerd hiervoor natuurlijk. En er zijn ook nog heel wat investeringen die in de pipeline zijn. Als ik denk bijvoorbeeld aan INEOS dan, project 1, een state-of-the-art vernieuwing op vlak van ethyleenproductie in Antwerpen, het power-to-methanol-project, investeringen in waterstoftechnologie, maar ook productie, de circulaire economie, recyclage van polymeren, het Ecluse-stoomwerk-netwerk, CO2-opvang bij INEOS in Zwijndrecht en tal van energiebesparingen en recuperatieprojecten. Een andere die ook heel interessant is, is de lancering van Inviridis. Dat is een biobased fenolen product. Zoals je ziet, het is niet iets van morgen, maar iets dat al tientallen jaren bezig is.
Het is dus duidelijk dat de sector de Europese ambities rond in klimaatneutraliteit en circulaire economie ook steunt. De bereidheid is heel groot op het terrein. Maar tegelijk blijft het altijd moeilijk om ook die concurrentiepositie te garanderen. Te zorgen ook dat die know-how en industrie hier in eigen land niet gaan verdwijnen. En bovendien, verduurzamen als sector kun je niet als je niet concurrentieel bent. Waar legt u dat evenwichtspunt?
Dat is inderdaad een zeer terechte en ook een heel interessante vraag. Die niet zo eenvoudig in 1, 2, 3 te beantwoorden valt. De vraag is echter niet of we naar meer duurzame producten moeten, maar hoe. En ook wat zal dat kosten op vlak van investeringen, op vlak van onderzoek en ontwikkeling, in het labo, pilootinstallaties en uiteindelijk industriële productie. Dus het is geen of-of verhaal, maar een en-en verhaal. En wat er ook heel belangrijk is het woord transitie. Europa wenst te gaan voor een energietransitie en transitie naar een meer economische, naar een meer duurzame economie. En er wordt dikwijls vergeten dat dit vele jaren zal vergen vooraleer we effectief emissies significant verder kunnen reduceren en energie optimaal kunnen vergroenen. En er wordt geschreven door activisten dat het onmiddellijk moet. Het moet nu, wat helaas onmogelijk is. Maar er is wel een enorme bereidheid van de sector om hier aan te werken. En die uitdaging aan te gaan. Echter de gemeenschap is die ook bereid om hier een hogere prijs voor te betalen voor de eindproducten. Dus we hebben eigenlijk nood dat de Europese industrie ademruimte krijgt om deze investeringen te kunnen realiseren. En dit is dus terug een en-en verhaal. De industrie natuurlijk speelt een cruciale rol, maar ook de gemeenschap en de overheid zullen moeten samenwerken. En wij nemen hier graag het voortouw in. Want in Europa is er de kennis aanwezig, de know-how en de wil om dit te realiseren. Maar we moeten wel de juiste contouren krijgen op Europees vlak. En eigenlijk om de juiste spelregels te hebben, zodat we op een level playing field kunnen werken.
Als ik het goed begrijp, zegt u nu in feite om net onze industrie in Europa een toekomstperspectief te kunnen bieden, is het volgens u dan ook beter om de materialen die we nodig hebben om die economie en de samenleving te verduurzamen ook hier te maken? Veel eer dan ze te moeten invoeren uit regio's waar het ambitieniveau een stuk lager ligt. Tegelijk, als we het allemaal hier zelf kunnen doen ook een stuk, verankeren we jobs en kennis. Ik begrijp het goed, betekent dat dan dat u pleit voor een reallocatie van bepaalde productie?
Wel, eerst en vooral, natuurlijk hebben we chemie nodig. Hè. Dus ik heb dat straks al even gezegd, maar kijk rondom u. Ja, chemie is eigenlijk overal in ons dagelijks leven, omwille van de toepassingen. En de sector wil hier produceren, zelfs met strenge regels en op een duurzamere manier, om uiteindelijk tot een net zero carbon emissie te komen. Want ja, de vraag is natuurlijk, als we dit niet doen, zullen we dan alles importeren vanuit regio's waar duurzaamheid geen of veel minder rol speelt? En ik denk dat dat de vraag is. Mm-hmm. En wat ons betreft moeten we die sector absoluut hier houden. Maar competitie uiteraard moet blijven spelen. Dus de wisselwerking tussen de regio's moet blijven spelen, want dat drijft efficiëntie. Maar dan wel op een gelijk level playing field.
Mm-hmm. Nog anders gezegd, als ik het helemaal overschouw, een strenger klimaatbeleid of een beleid dat moet duurzaam ondernemingen ondersteunen of stimuleren om duurzaam te ondernemen, is met andere woorden geen economische zelfmoord. Tenzij het te streng wordt om wereldwijd nog te concurreren.
Ja, ik denk ook dat we eigenlijk ons als sector kunnen differentiëren met duurzame producten en productiemethodes. En een voorbeeld hiervan is wat men noemt de bio-attributable producten. Onder andere inviridis fenolen, die zijn gemaakt op basis van een biologische grondstof. Dit kost heel veel, maar is ook een markt en een vraag voor. Die is niet groot, maar die groeit. En de uitgang hier is opnieuw transitie. Krijgen we de tijd om te investeren en ook om die kosten te kunnen doorrekenen? En om dat te kunnen doen, hebben we nood aan striktere regels voor import. En ik denk de Carbon Border Adjustment Mechanism gaat, vrees ik, niet ver genoeg. Maar zou eigenlijk moeten toegepast worden op elk eindproduct. Dat is uiterst complex, ik besef dat. Maar volgens mij de enige methode om op een wereldwijd level playing field te geraken en ook de rest van de wereld op dezelfde leest te schoeien. En ook natuurlijk om onze waardevolle industrie, de toegevoegde waarde, de jobs, de kennis hier te kunnen houden. Want als dat niet gebeurt, dan is er een risico dat die industrie verdwijnt en misschien in het zog nog andere waardeketens erbovenop.
Mm-hmm. U heeft het al twee keer benadrukt. U zegt transitie is een heel belangrijke term in Hans het verhaal. We moeten de tijd krijgen ook om die hervorming, om onszelf opnieuw te heruitvinden, om dat mogelijk te maken. Maar goed, ondertussen zijn er andere economische grootmachten buiten Europa die daar ook naar streven. Vreest u niet, als u Europa niet oplet, dat we in de reis naar een klimaatvriendelijke economie in 2026 voorbijgereden worden door China?
Ja, ik ben er eigenlijk, absoluut niet zo zomaar zeker of overtuigd ben dat China op hetzelfde traject zit als Europa. Mij leek daar op het eerste zicht het terugdringen van vervuiling de hoogste prioriteit. China uiteraard investeert heel veel in hernieuwbare industrie, maar terzelfde tijd investeren ze nog altijd gigantisch veel in bijvoorbeeld kolencentrales. Wat er wel degelijk speelt in Azië, in Korea, Taiwan, Japan, als ik met mijn klanten spreek, is dat zij zeer geïnteresseerd zijn in wat wij in Europa doen op vlak van duurzaamheid.
Moeten we dan niet bevreesd zijn om verder te gaan? Net zoals men in de jaren 60 zei, toen was een Japanse auto bedenkelijke kwaliteit. Intussen is iedere wagen, waarom het even gemaakt in de wereld, bij manier van spreken, even hoogstaand.
Wel, ik denk dat Europa een voortrekkersrol kan spelen en ook wel doen. Maar het is van belang natuurlijk dat we dit kunnen blijven doen. En als iedere regio meekomt, denk ik dat uiteindelijk het doel is. Wij zijn een globale speler. Wij produceren in heel de wereld. We zijn ook actief in de regio's. Mm-hmm. En iedere regio is belangrijk. En ik denk dat het van belang is dat iedereen op hetzelfde, laten we zeggen, met dezelfde standaarden werkt. Iets waar wij heel sterk aan houden. Wij kunnen ook leren van Japan, denk ik, of van een Korea. Dus ik zie dat niet echt als een bedreiging.
Iets helemaal anders, maar die dikke laag kritiek die constant over de sector hangt, zou men bijna vergeten dat niemand, en zoals je het al zei, nog zonder chemie kan. Hè. We gebruiken het elke dag, van 's morgens tot 's avonds, in bijna alle producten die we gebruiken. Kunnen we verder ooit nog terug naar een wereld zonder pakweg plastics of kunststof?
Ja, ik noem nog een paar andere toepassingen. Hè. Geen elektriciteit zonder kunststof, geen fiets zonder kunststof, de banden, de remmen, geen spuitjes voor vaccins, geen baksters, geen dialysepompen, wat men onder andere trouwens doet een beetje lachen. Als ik restaurantrekeningen krijg waarop er staat gedrukt met inkt, niet gemaakt uit fenol, wat ik eigenlijk een complete misleiding van het publiek vind. Geen kleren zonder kunststoffen. En zo kan ik nog een paar uur doorgaan. Hè. Kunststoffen zijn hoogwaardige materialen. En die horen niet in het milieu terechtkomen. Niet de productie op zich of het gebruiken van zou moeten aangevochten worden, maar wel de afvalberg en het bijzonder het zomaar weggooien. Hè. Hoeveel er geproduceerd wordt, waarvoor ze dienen, hoe ze ingezameld worden en hoe kunnen we ze opnieuw inzetten. Dat zou het onderwerp van het debat moeten zijn. Kunststoffen moeten gerecycleerd worden, al kan dit echter niet oneindig en zal er altijd nood zijn aan nieuw basismateriaal. En bovendien, als je kijkt naar kunststof, dan is dit vele malen op energetisch vlak beter dan papier, karton of glas. En wat mij betreft ook een complete misleiding van het publiek. Het probleem is dus niet de kunststof, maar het afval of wat we doen op het einde van de levenscyclus met die kunststoffen. En de chemie heeft in dit verhaal een zeer grote rol te spelen, met name in de circulaire economie. En dat zal ook meehelpen, net zoals de transitie naar een lage koolstof-economie.
Mm-hmm. Circulariteit is dus heel belangrijk, maar niet oneindig, heb ik u horen zeggen.
Ik denk dat niets oneindig is.
Zegt u, men is daar echt wel degelijk over aan het nadenken om die absolute circulariteit zo dicht mogelijk te gaan benaderen. Het is zelfs zo dat, als ik dat dan juist interpreteer, is dat chemie, dankzij zijn innovaties, zelfs de vergroening van andere sectoren mee kan ondersteunen. En of de klimaat- en energietransitie onmogelijk kan zonder chemie. Omdat het net zo'n product is dat overal aanwezig is en onmisbaar is geworden.
Eerst en vooral iets over CO2. CO2 is een chemische molecule.
Mm-hmm.
Ja, dus dan zou ik zeggen, wie beter dan de chemie kan hier een oplossing of een toepassing voor zorgen. Hè? En we leveren dan ook nog bijna aan elke waardeketen, zo niet elke waardeketen, bijvoorbeeld lichtgewichtmaterialen, sterke materialen, duurzame materialen. En zonder die fundamentele bouwstenen kunnen andere waardeketens moeilijk duurzamer worden. Hè. Ze denkt aan bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Hè. Die zijn onmogelijk zonder wat wij in chemie en basischemie doen. De kunststoffen die in zonnepanelen zitten, de solventen die nodig zijn om de elektronica te produceren, De sterke lichtwichtcomposietmaterialen die in de vlerken gebruikt worden, de coatings om de levensduur te verlengen. Of misschien ook nog een heel interessante, wat ik dan vind, de polyalpha-olefines die we hier in Filwi, in Zwijndrecht, in Ineos, in Filwi, hier in Wallonië produceren op basis van ethyleen. Die komen terecht in smeermiddelen die biologisch afbreekbaar zijn, maar ook heel, heel lang meegaan, zodat een windmolen die op zee staat, dat die smeermiddelen die dikwijls ververst moeten worden. Dat is een typisch voorbeeld. Maar ik denk dan ook nog heel specifiek aan nieuwe materialen. Dus, en daar is er, dat is een sector die nog gigantisch veel mogelijke heeft en ook voor nieuwe toepassingen zal zorgen. Hè. Een voorbeeldje van is carbon fiber, wat ten andere gemaakt wordt uit acrylonitride. Dat is ultralicht, zeer sterk en heeft geleid tot allerhande toepassingen. In het begin niche toepassingen, maar je ziet het ook in fietsen, auto-industrie, luchtvaart, waar dat er een enorme reductie is in gewicht en bij gevolg ook minder energiegebruik.
Ik volg uw onstuitbaar geloof in het feit dat de energietransitie onmogelijk kan zonder de chemie. Indirect zegt u dan ook, de klimaatjongen zouden best ook voor een studie kiezen in die sector van de life science en de chemie, om zelf het verschil te helpen maken. Of zoek ik die logica nu te ver?
Nee, ik denk dat u dat niet doet. Of dat je dat niet doet. En ik meen dat ook, hè. Als je interesse hebt in wetenschap en technologie, en dat ligt u, en je wilt iets betekenen en ook doen voor het klimaat, studeer dan scheikunde of ingenieurswetenschappen en help mee oplossingen te zoeken, want we zullen dat ook moeten doen. Hè. Ik denk aan nieuwe uitvindingen, aan onderzoek of ontwikkeling, testen en implementeren van technieken die we nodig hebben om die transitie waar te maken.
Trouwens, het gaat uitstekend met de sector in ons land, heb ik begrepen. Vorig jaar kwamen er zelfs 1900 jobs bij. Steeg de export met 33%, de omzet met 22%, investeringen met nog eens 17%. Maar andere crisissen, onder andere de oorlog in Oekraïne, dreigt die economische relance nu een stuk te niet te doen. Het zijn de woorden van Yves Verschuren, de CEO van uw sectorfederatie. Wordt zijn doemscenario werkelijkheid, denkt u?
Wel, het is inderdaad een zeer grote zorg. Hè. En eigenlijk is het terug te brengen tot tijdig, doortastend en vooruitziend te handelen. En ik denk dat het ontbreken van een doordachte politiek, een lange termijn politiek en visie op Europees vlak, maar ook in België, of zeker in België, eigenlijk onze dans om doet. Want als we eigenlijk eerlijk zijn, hebben we zowel de energiecrisis als de oorlogsdreiging zien aankomen. Er waren tekenen genoeg, maar ik vrees dat de politiek te traag reageerde. En ook vandaag is er nog steeds geen echte duidelijkheid wat nu precies de maatregelen zijn die genomen zullen worden op Europees en op Belgisch vlak. En ik denk dat als deze crisis te lang aansleept, of nog heel lang duurt, dat de Europese industrie hier fameuze klappen gaat doorkrijgen.
U wijst daar een beetje naar de overheid. Als je dat op ons land projecteert, zijn wij als land nog voldoende aantrekkelijk om te investeren als een chemiegroep als Ineos?
Wel, los van de huidige energiecrisis en het probleem in Europa, want het is wel degelijk een Europees probleem, iets wat we veel minder in Amerika zien. Azië heeft dan andere problemen, maar het energieprobleem is duidelijk en urgent hier in Europa. Ja, Ineos kent de Antwerpse chemiecluster heel goed, want onze wieg stond in Antwerpen. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen, 25 jaar geleden, met onze eerste fabriek, onze eerste werknemers. En ondertussen zijn we heel sterk gegroeid tot de wereldwijde speler met ongeveer een 180-tal vestigingen en 25.000 werknemers over de hele wereld. Hè. En de cluster uiteraard die er in België speelt is een enorme rol. Hè. De kennis, de know-how, het internationaal karakter, de openheid, ons onderwijs, talenkennis, niet te vergeten. Maar natuurlijk ook de centrale legging in West-Europa. Dat zijn uitermate belangrijke aspecten. En we zouden dat eigenlijk meer moeten profileren. Hè. Daar staat dan natuurlijk ook tegenover, als je dat doet, dat we daar ook verder moeten in investeren. En niet bij de pakken blijven zitten. Zeker als je naar bepaalde indicatoren kijkt. Maar wat ik sterk persoonlijk zou afraden, en ik woon in het buitenland, zijn de excuses die ik te pas en te onpas hoor. Hè. Tussen aanhalingstekens, we zijn een complex land. We hebben veel regeringsniveaus. We kunnen dit niet aanpassen, want het is politiek niet haalbaar. Of de vakbond kan geen afstand doen van verworven rechten. Enzovoort en zo verder. En ik zou zeggen, dat komt absoluut niet goed over. Ik zou zeggen, doe er iets aan en zorg dat het werkt. Hè. Ik woon in Zwitserland, een complex land. Misschien zelfs nog complexer dan België. Maar het werkt, er is een duidelijke structuur, er zijn bevoegdheidsafspraken, er is geen eindeloos gebricoleren waar een kat zijn jongen niet meer in terugvindt. Maar toch, terugkomend op de vraag, ik denk dat de haven en de cluster zijn voor ons erg belangrijk en ook voor de sector. En ze maken nog altijd verbeteringen op vlak van conversie en duurzaamheid nog altijd mogelijk.
Mm-hmm. Project One heeft het al aangehaald, is in de Antwerpse haven een project waar INEOS 3 miljard investeert in een chemiekraker voor de CO2-vriendelijke producten van ethyleen. Is dat een testcase voor wat nog mogelijk is in België?
In België en in Europa, ja. En ik kan u verzekeren, de hele wereld kijkt toe of België ons ook zal toelaten om die investering daadwerkelijk uit te voeren. Hè. INEOS bouwt de best-in-class ethyleenproductie die de helft minder uitstoot heeft dan de beste 10 installaties die vandaag bestaan. En bovendien ook volledig koolstofneutraal kan zijn op termijn. En we bouwen dit project nu, niet binnen 10 jaar, niet binnen 20 jaar, maar wel nu. En volledig in lijn met de Green Deal. Dus ik zou zeggen, Project One is een gamechanger. En het is dit soort investering dat Europa nodig heeft om die transitie waar iedereen de mond van vol heeft in gang te zetten. En ik zou zeggen, het zal een klimaatsneeuwbaleffect veroorzaken met een effectieve emissiereductie die de andere spelers in het veld er zal toe aanzetten om ook te handelen.
Dan moet je ook een gelukkig man zijn als voorzitter van een energie-intensieve sector als de chemie, wetende nu dat men de twee kerncentrales zal openhouden tot 2036 en op die manier wel meer rechts- en bevoorraadde zekerheid gaat bieden op het vlak van energie.
Wel, ik ben vandaag zeker niet opgelucht. Hè. De sector stelde al vele jaren dat het sluiten van 50% van de elektriciteitscapaciteit en met als gevolg 12 miljoen ton additionele CO2-uitstoot per jaar, dat dit, kort gezegd, ons niet de juiste keuze lijkt. En bovendien staat de wet die alle kernenergie verbiedt in 2025 nog steeds. Die is nog niet aangepast of veranderd. En mij lijkt het cruciaal dat er daar onmiddellijk werk van gemaakt wordt. En wat er eigenlijk nog veel belangrijker is, is dat er eindelijk een lange termijn plan uitgetekend wordt dat bedrijfszekerheid biedt en terzelfde tijd ook bevoorradingszekerheid voor de Hanse maatschappij, dus niet alleen de industrie, die we lokaal kunnen genereren zonder koolstofuitstoot aan een aanvaardbare en competitieve prijs. En ik denk dat we dan pas eventueel plaats zal zijn voor opluchting.
Nog iets helemaal anders. U zegt het, hè, wij willen als met INEOS ook als sector pionieren. One-project, het circulaire verhaal. Daar heeft u ook uiteraard wellicht de samenwerking voor nodig van met de academische wereld. En toch krijgt u daar alweer de tegenwind, omdat een vice-rector zich voor de kar zou hebben laten spannen van INEOS. Klopt het wat de critici zeggen, dat het wetenschappelijk belang altijd ondergeschikt zal zijn aan de belangen van de aandeelhouders?
Wel, INEOS heeft een sterke samenwerking met de academische wereld. Dat is niet alleen in België zo, dat is eigenlijk overal zo. En vice versa. Hè. Onderzoek en ontwikkeling helpen ons vooruit om innovatieve technologieën om te zetten in effectieve investeringen. En technologische vooruitgang in chemieprocessen, producten, grondstoffen, aangeleverd door onderzoekers en professoren, moet eigenlijk gebaseerd zijn op feiten en cijfers en dat verdient een industrie de toets. En voor toegepast in onderzoek zou ik zeggen dat de industriële meerwaarde heeft de academische wereld eigenlijk ons nodig. Hè? Maar wij hebben dan ook nodig om die vernieuwende ideeën eerst op laboschaal of zelfs theoretisch uit te werken. En zo dient het wetenschappelijk belang zowel het bedrijfs- als het maatschappelijk belang. Maar wat er natuurlijk heel belangrijk is dat er nog altijd onafhankelijk fundamenteel onderzoek blijft. Hè. En dat is ook, denk ik, een kerntaak van onze hogescholen en onze universiteiten.
Dus u heeft de critici geen gelijk?
Wel, Ik denk dat het maatschappelijk wel een terechte vraag is van hoeveel economie, industrie, hoeveel dat we zeggen, onderzoek. We hebben toegepast onderzoek. Maar wat er denk ik heel van belang is, dat men vanuit de academische wereld ook niet te veel in voor een toren bezig is. En alleen maar met fundamenteel onderzoek. Dat men ook, denk ik, de opdracht heeft om stukken van dat onderzoek, dat ook terugvloeit naar de maatschappij. En daar zit eigenlijk het spanningsveld. Mm-hmm. Dus fundamenteel onafhankelijk onderzoek, ja, by all means, maar niet alleen dit.
Ja.
En heb dus de wisselwerking nodig. En wij hebben ook nood aan nieuwe ideeën.
Mm-hmm.
Maar om die ook op feiten te kunnen baseren, heb je ook, excuseer, de academische wereld ook wel nood om te weten, ja, klopt het eigenlijk wel allemaal wat we doen. Het is een balans, denk ik.
Een balans en een complementair verhaal uiteindelijk, hè? Dat is het, hè? Ja.
Ja, maar uiteindelijk, als ik kijk naar mezelf, heb ik ook aan de universiteit gestudeerd en daar, laat maar zeggen, de interesse verder had voor ingenieurswetenschappen. En ja, als de academische wereld goede ingenieurs en chemici en fysici en op talenvlak en zo, denk ik dat dat in alle sectoren geldt, dat dan doorstroomt in de maatschappij.
Mm-hmm. Ik ga eventjes naar uw persoon kijken. Want in persoon en als voorzitter van Essentia beheerst u echt wel het spel van de diplomatie als geen ander. Dat hebben we toch mogen lezen. Hè? Hoe moeilijk is dat om zich als een diplomaat op te stellen in een wereld waar tweets en onliners de toon zetten?
Ja, ik denk dat het al te gemakkelijk is om met welgemikte one-liners zus of zo te beweren. En als bedrijfsleider zie ik hier eigenlijk geen enkele meerwaarde in. Mij leek dit ook absoluut niet bij te dragen tot een complex vraagstuk of een debat om de juiste keuzes of oplossing te zoeken.
Mm-hmm. Om af te sluiten, dus misschien een vreemde vraag, maar uw echtgenote, Greet van Eetvelde, is ook topmanager bij INEOS. Dat levert jullie zelfs, om dan met een one-liner te zeggen, de titel op van powerkoppel van de Belgische chemieindustrie. Is dat nog moeilijk om aan de ontbijttafel over andere dingen te praten dan de chemie?
Ja, helemaal niet. Hè. We hebben samen een breed interesseveld en een grote kring van familie en vrienden. Een gesprek over INEOS aan de ontbijttafel. Hè. Wellicht enkel als een van ons heeft toegezegd om een podcast te doen. Nu, al gekheid op een stokje. Mijn echtgenoot is ook nog altijd professor aan de Universiteit Gent. Waar ze al bijna 25 jaar onderzoek leed op vlak van clustervorming. Tussen bedrijven eigenlijk op zoek naar win-wins. Industriële symbiose heet dat. En dat is dus wel erg interessant. Ja, maar we hebben heel wat gedeelde interesses, zodat er eigenlijk weinig tijd overblijft om over de job of over chemie te praten. Hè. We wonen in een prachtig land voor wie van trektochten houdt. En ook voor uitdagende sporten, zowel in de winter als in de zomer. En ook, ja, de zee zit nog altijd in mijn genen.
Geboren in Oostende.
Ja, en oefent nog steeds een sterke aantrekkingskracht om deze om die te bezeilen met onze vrienden.
Klein tussenvraagje nog, bergen of zee?
Heel moeilijke keuze. Ik ga het zo zeggen, in Zwitserland heb je ook heel grote meren. Het is niet de zee, maar je hebt ook de bergen. Je hebt eigenlijk de combinatie. Moeilijke keuze. Soms trekt de zee en soms trekt de bergen.
Zo spreekt de diplomaat. Ik wil u danken voor dit gesprek.
Dank u.
De tijd is om. Tot zover ons gesprek van vandaag. Zet alvast de volgende aflevering van de VBO-podcast Let's Talk in je agenda. We zijn er iedere laatste donderdag van de maand. Tot dan. Je vindt ons ook op sociale media en op onze website vbo.be.